Goedenavond, broeders en zusters. Nou, we zijn bijna met twee keer zoveel als de eerste avond. Als dat zo doorgaat. Ja, toch? Dan is het gebouw te klein. Hè? Maar dan is het ook alweer voorjaar, dus dan kunnen we buiten verder gaan. Hè?
Ja.
Nee, fijn dat u er bent. De Bijbelstudies die gaan over Lucas, hè, dat wil zeggen het Lucas-evangelie. En we vorige keer hebben we met elkaar bij wat inleidende woorden gestaan. En voor degenen die dat gemist hebben, heb ik nog een korte samenvatting van de algemene inleiding. Ik noem verder geen namen. Er zijn zomaar even een paar wetenswaardigheden over Lucas en over zijn boodschap. Ja, en ik moet zeggen, bij elk punt kan ik weer heel veel vertellen natuurlijk. Maar ja, dat moet ik dan weer niet doen, hè. Lucas' naam komt niet in dit evangelie voor en ook niet in Handelingen. Dat was één ding. Een berichtje. En hij behoorde niet tot de 12 apostelen. Dat is ook zoiets. Mogelijk is hij tot geloof gekomen door Paulus' bediening. En mogelijk kwam hij uit Troas. Vorige keer hebben we Handelingen 16 gelezen, waaruit je kunt opmaken dat Lucas vanaf dat moment met Paulus optrekt. Want dan gaat hij spreken over wij. En voor die tijd had hij het alleen maar over zij, maken dit mee. Er ligt ook een bijzondere verbondenheid tussen Paulus en Lucas. Ja, en dat heeft ook weer te maken met de hele taak die Lucas gekregen heeft. Hè? Een geschiedschrijvende taak is dat geweest. Lucas begint, gaan we daar ook echt mee aan de gang. Hij begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper en van de Heer Jezus. En dan vervolgens beschrijft hij heel kort even iets wat er gebeurt op 12-jarige leeftijd van de Heer Jezus. En dan ga je naar het einde toe, eigenlijk net als alle evangeliën. En dan worden die laatste 3 jaren die worden beschreven. Nou, in die hele periode, die duurt 33 jaar, want we weten de Heer Jezus is zo ongeveer 33 jaar geworden. En dat eindigt dan met de dood en de opstanding en de hemelvaart van Christus. En dat is precies waar Handelingen vervolgens begint. Ook weer beschreven door dezelfde persoon, Lucas. Handelingen begint met de hemelvaart. Met de 40 dagen voor de hemelvaart en dan de hemelvaart zelf. En vervolgens beschrijft ook Handelingen een periode van 33 jaar. Dus de totale tijd die Lucas beschrijft in zijn geschiedschrijving, die is 66 jaar. Met precies in het midden de dood en opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Ik heb vorige keer ook nog even wat nadruk gelegd, of eigenlijk opmerkzaamheid gevraagd, voor het feit dat we 4 evangelieschrijvers hebben. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En die beschrijven allemaal vanuit een bepaald oogpunt het leven van de Heer Jezus. En daar zitten verschillen in. En dat komt omdat ze allemaal vanuit hun eigen oogpunt dat leven beschrijven. Ik vergelijk dat meestal met een foto die van een persoon genomen wordt, of eigenlijk 4 foto's, van voor, van achter, van links en van rechts, weet je wel. Als je zo een foto maakt, dan heb je 4 verschillende foto's en toch is het 1 en dezelfde persoon. En zo kun je zeggen, zo beschrijven die 4 evangeliën, die beschrijven van verschillende kanten, maar 1 en dezelfde persoon, dat is de Heer Jezus Christus. Maar het opmerkelijke is, dat van die 4, die dus allemaal die, zeg maar even, die 33 jaar van het leven van de Heer Jezus beschrijven, dat van die 4 er maar 1 is die verder mag schrijven van Gods wegen, en dat is Lucas. En Lucas die schrijft dan het boek Handelingen. En wij komen via het boek Handelingen en Lucas, komen wij terecht bij Paulus. En ook dat, daar mag ik ook wel graag de nadruk op leggen, dat als je de geschiedslijn in het Nieuwe Testament volgt, dan kan het niet anders dan dat je bij de apostel Paulus en zijn boodschap uitkomt. Sterker nog, dan kom je uit bij de boodschap die hij beschrijft in de late brieven. Nou, dat zijn tot dusver een aantal dingen die je kunt zeggen met betrekking tot Lucas. Wat je van Lucas ook kunt zeggen, dat is dat zijn naam pas voorkomt in de late brieven van Paulus. 3 keer. Colossense, Filemon. Dat is tijdens de eerste gevangenschap van Paulus in Rome. En daarna in de allerlaatste gevangenschap, ook weer in Rome, dan schrijft hij ook in de tweede Timotheusbrief nog een keer de naam Lucas. Lucas is nog bij mij, zegt hij dan. Alleen Lucas is nog bij mij. Dat betekent ook dat Lucas, en dat hebben we vorige keer ook gezien aan de hand van Handelingen 28, bij Paulus was toen hij bijvoorbeeld de Colossensebrief schreef en de Efezebrief schreef. Dus Lucas moet geweten hebben van de openbaring van het geheimenis. En eigenlijk is iedereen het erover eens dat kort daarna het boek Handelingen is gepubliceerd en waarschijnlijk Lucas en Handelingen zijn gepubliceerd, beide. Nou, dat betekent, en ik heb gezegd van er is een bijzondere verbondenheid tussen Paulus en Lucas. Nou, dat is er inderdaad, want je gaat ontdekken dat als je wat meer met die ogen gaat kijken, het is maar net met welke ogen lees je, maar als je dat vanuit dat perspectief gaat doen, dan ga je ontdekken dat er met Lucas al iets in gang gezet wordt, waarvan wij achteraf gezien kunnen zeggen, dat is bij ons terechtgekomen. En Lucas die wijst op bepaalde dingen, en die komen helemaal tot zijn volle recht in de boodschap van de verborgenheid uiteindelijk. En dat zijn ja, eigenlijk ook wel weer hele mooie zaken. Nou, ik heb hier nog staan, de naam Lucas betekent licht of lichtgevend. Lucas was geen Jood, dus hij was geen besnedene. Dat kun je uit Colossense 4 opmaken. En Lucas die schrijft beide boeken, het Lucas-evangelie en het boek Handelingen, schrijft hij aan Theophilus, en dat was ook geen Jood. En die Theophilus was een hoogedele, een hooggeplaatste. Nou, en dat brengt ons ook een beetje bij het laatste. Lucas was waarschijnlijk ook iemand met een bepaalde maatschappelijke status. En hij was in ieder geval een intelligent persoon. Nou, we gaan even naar Lucas 1 toe. Lucas 1, en ja, eigenlijk wil ik even, nou wat heet even, maar toch maar, Lucas 1 met u lezen. Dat kan wel even, hè? Het zijn 80 versen, dus maar ja, u hebt verder ook niks te doen vanavond. Toch? We beginnen bij het begin. Ja, ik heb vorige keer ook iets gezegd over die openingsversen, hè, van Lucas, de eerste 4 versen. Dat is, die 4 versen vormen samen 1 lange zin. En als je die versen doorleest, dan merk je wel al dat je hier niet zomaar met iemand van de eerste klas kleuterschool te maken hebt, zeg maar. Maar wel met iemand die wist hoe die met taal om moest gaan en al dat soort zaken. En er staat, aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Dat is een prachtige zin natuurlijk. Ik heb er vanmiddag al even zitten nakijken. Daar hoef je niet allemaal op te schrijven of wat dan ook, maar dat is gewoon even voor de mooierigheid eigenlijk, vind ik zelf. Lucas gebruikt hier allemaal woorden in die hij alleen gebruikt. Dus die je verder ook niet in het Nieuwe Testament terugvindt. En in sommige gevallen alleen bij Paulus. Maar dat laat ook zien dat hij beschikte over een woordenschat. Weet je wel? Kijk, wij als normale mensen, of gewone mensen, wij zeggen al gauw van nou zeg nou maar gewoon. Dat doe je al. Dat is al gek genoeg, weet je wel. Zeg nou maar gewoon in gewone woorden wat je te zeggen hebt. Dan hoef je niet allerlei. Maar Lucas doet dat eigenlijk wel. En ik heb even een klein rijtje gemaakt. Hier staat het woord aangezien. Nou, dat wordt alleen in dit vers gebruikt in de Bijbel. Ter hand nemen. staat er. Dat wordt alleen door Lucas gebruikt, komt ook nog twee keer voor in Handelingen. Het woord verslag staat alleen hier in dit vers. Het woord opstellen, het werkwoord opstellen, letterlijk staat er opnieuw ordenen. Ook dat komt alleen maar hier voor. En het woord volkomen zekerheid hebben, dat is een woord dat wordt behalve door Lucas nog vijf keer door Paulus gebruikt. Nou, dan heb je in één vers heb je al in ieder geval vier woorden die alleen maar door Lucas gebruikt worden. Nou, in hoofdstuk of in vers 2 heeft hij het over ooggetuigen. Dat woord ooggetuigen komt alleen hier voor. Daar staat een woord dat betekent zelfkijkers, als je het letterlijk zou vertalen. Dus mensen die het zelf met hun eigen ogen gezien hebben, zelfkijkers, ooggetuigen. Daar heeft Lucas het van. In vers 3, daar schrijft hij nog over dat het geordend is. Dat woord wordt ook alleen maar door Lucas gebruikt, hier en ook nog in het boek Handelingen. Hij gebruikt ook het woord aan het einde van vers 3, hooggeachte. Daarvan is ook Lucas de enige die het gebruikt in de Bijbel. En hij heeft het nog over onderwezen zijn aan het eind van vers 4. En dat komt verder nog drie keer voor in Handelingen en vier keer wordt dat nog gebruikt door Paulus. Maar goed, alleen al als je zo die eerste verzen leest en dat Paulus allemaal van dat soort woorden gebruikt, dat is voor verschillende Bijbeluitleggers en commentaren, als je dat zoekt, of dat nou van links of rechts komt, of van zwaar reformatorisch of licht evangelisch, hè. Dat maakt niet uit, mensen zijn het erover eens dat dat een bewijs is van de hoge intelligentie van Lucas. Dus, nou ja, hè, waarvan akte. Nou, dan begint hij zijn geschiedschrijving in vers 5, want de eerste vier versen zijn immers inleiding, hè, opschrift. Dan begint de geschiedschrijving in vers 5 en nou, is het ook wel goed om je even te realiseren dat als Lucas hier begint te schrijven in vers 5, dat hij begint aan een geschiedschrijving van 66 jaar lang. He, dus dat is best een end, verdeeld over 24 en 28 hoofdstukken in totaal, 52 hoofdstukken in de Bijbel. Nou, er staat, en dan ga ik het even helemaal uitlezen. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Here. Zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Here binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Here die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Here. Geen wijn, geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen om voor de Here een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem, ik ben Gabriel, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. Toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Zij begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had en hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei, zo heeft de Heer voor mij gedaan, in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. In de 6e maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom, en dit is de 6e maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. En in die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda. En ze kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze riep met luide stemmen, zei, gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heer gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar huis. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zou. En zij baarde een zoon en haar buren en de familieleden hoorden dat de Heer haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugden zich met haar. En het gebeurde op de 8e dag dat zij kwamen om het kind te besnijden en zij wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei, nee, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die die naam draagt. En zij gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje had gevraagd, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden, wat zal het toch van dit kind worden? en de hand van de Heer was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden, bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest. En het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Tot zover. Nou, dat is een heel hoofdstuk, hè? Eigenlijk zou ik natuurlijk gewoon door kunnen lezen. En dan dat we eerst met elkaar heel Lucas lezen, weet je wel. Wij worden in dit eerste hoofdstuk worden wij vooral bepaald bij de aankondiging en geboorte van Johannes. En bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En dat zijn twee aankondigingen die in feite alles te maken hebben met de komst van de Heer Jezus in de wereld. En er wordt helemaal aan het eind van hoofdstuk 1 wordt gesproken over de dag van de verschijning van Johannes de Doper aan Israël. En tot die tijd bleef hij in de woestijn, of in de woestijnen. Dus dat betekent dat ook Johannes de Doper, als hij vlak voordat de Heer Jezus begint te prediken, namelijk als Johannes de Doper begint, moet hij ook zo ongeveer toen 30 jaar geweest zijn. Dus 30 jaar lang verbleef hij in de woestijnen, tot de dag van zijn verschijning aan Israël. En nou, over die dag van zijn verschijning, daarover lezen we later in het derde hoofdstuk. Er staat trouwens steeds, dat heb je hier nou ook weer, boven vers 5. En later is dat ook het geval. Maar dan staat er de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. En dan staat daar zo doper met een hoofdletter D. En ik weet nog wel dat ik, dat was in andere Bijbels ook wel zo. En vroeger als ik dat dan las als kind, dan dacht ik van dat zal zijn achternaam wel geweest zijn. Weet je wel, de doper. Net zoals Jan de Bruin was dit Johannes de Doper. Alleen, die achternaam die kennen we natuurlijk niet. Het was in ieder geval een zoon van Zacharias en Elisabeth. Je mag doper, mag je ook best met een kleine D schrijven. Daar zondig je niet mee, wil ik er maar mee zeggen. Hè? Het gaat vooral erom dat dat woord de doper aangeeft wat hij deed, wat zijn taak was. En dat hij doopte, dat blijkt dan op een gegeven moment ook wel in de Bijbel. Hoewel hij wordt, bij mijn weten zo door de tekst zelf, nooit echt Johannes de Doper genoemd, maar gewoon Johannes. Maar ja, dat is dan de toevoeging die we als mensen erbij gemaakt hebben. Er wordt het een en ander gezegd over Johannes de Doper. Ik wil in de eerste plaats eventjes naar dat vijfde vers. Want er staat in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Nou, die priester, Zacharias, was dus een priester en kwam daarmee dus uit de stam van Levi. En dat gold ook in dit geval voor zijn vrouw, want zij behoorde, staat er, tot de dochters van Aaron. En Aaron kwam ook uit de stam van Levi. Net als zijn broer destijds, Mozes. Dat waren allemaal Levieten. Dus er vindt hier een aankondiging plaats van een geboorte in de stam van Levi. En er vindt even later, een tijdje later, een aankondiging plaats in de stam van Juda. En dat is dan de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. Dat zijn eigenlijk de twee waar de Heer, ja, de nieuwtestamentische geschiedenis mee begint. De priesterstam en de koningsstam. Ja, en als je die twee uiteindelijk natuurlijk samenbrengt, dan kom je uiteindelijk vanzelfsprekend bij de Heer Jezus Christus terecht, die wij in de Bijbel ook kennen als de priesterkoning. En dan blijken opeens dat die twee stammen, de betekenis van die twee stammen, ja, dat wordt als het ware verenigd in de Heer Jezus. In de Hebreeënbrief, daar wordt gesproken over het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus. Maar daar legt de schrijver ook uit van, ja, dat is eigenlijk wel raar, want hij komt uit Juda en ten aanzien van Juda wordt met geen woord gerept over priesterschap. En dan blijkt dus dat het priesterschap van de Heer Jezus, of eigenlijk het hoge priesterschap, dat is niet van de ordening van Aaron, maar dat is naar de ordening van Melchizedek. Dat is van een hele andere klasse. Maar goed, dat neemt niet weg dat de Heer Jezus, ja, de priesterkoning genoemd wordt. Hier wordt trouwens ook gesproken over koning Herodes. En je kunt in de, zeg maar, de seculiere wereldse geschiedenis kun je terugvinden dat Herodes koning was over Judea. En dan moet je opletten, vanaf 37 voor Christus tot 4 voor Christus. Nou, dan zit u zo van, nou ja, so what? Nou, hier wordt hij aangekondigd. En even later gaat Zacharias naar huis toe. En zeg maar even voor het gemak, 9 à 10 maanden later krijgen ze een zoon. En nog eens een keer 3 maanden later wordt de Heer Jezus geboren. Zo ging het ongeveer. 6 maanden later wordt de Heer Jezus geboren. Dat betekent dat de Heer Jezus dus niet in het jaar nul geboren is, zoals wij dat altijd, waar dus wij altijd van uitgaan. We hebben het altijd over het jaar nul, dat is het geboortejaar van Jezus Christus. Maar het aparte is dat de Heer Jezus, ja, 4 voor Christus geboren werd. En dat is dus te herleiden of te verklaren vanuit het feit dat Herodes koning was over Judea tot het jaar 4 voor Christus. Nou, en in die dagen gebeurde dan wat hier gebeurt. Er was een priester, staat er, van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. Die naam Zacharias, dat betekent de Heere of Yahweh gedenkt. Dus hij denkt eraan. Nou, we hebben nou even heel hoofdstuk 1 gelezen. Maar we kunnen in grote lijnen kunnen we eigenlijk wel concluderen dat wat dit betreft de Heere denkt aan zijn verbond. Want er wordt verschillende keren, zowel door Maria in haar lofzang als door Zacharias in zijn lofzang, wordt er verwezen naar de eed die aan Abraham gedaan is. En de eed aan Abraham die krijgt later handen en voeten in de wet van Mozes. Dus het verbond dat de Heere met zijn volk sluit. Ja, met een beetje goede wil, hè, en daar bent u wel, zie je haast een stukje herhaling van Exodus. Want als je kijkt hoe het boek Exodus begint, dat begint met te beschrijven hoe het volk in een grote ellende zit. Hier beschrijft Zacharias in zijn lofzang dat het volk in een dal van de dood zich bevindt. In Exodus, daar bevindt het volk zich in grote verdrukking, namelijk in Egypte. Het wordt onderdrukt. En dan staat er ook, en de Heere gedacht de eed die hij aan Abraham gedaan had, en hij hoorde het gejammer van zijn volk. En dan gaat hij dat volk dus verlossen. Nou, en ja, dat is in feite een soort afschaduwing van wat hier op het punt staat te gebeuren. De Heere die gedenkt, Zacharias betekent Yahweh gedenkt, herinnert zich. En dat is nou uitgerekend de naam van de vader van Johannes, die wij kennen als Johannes de Doper. Johannes Zacharias' zoon, zeg maar. Die. En die Zacharias, staat hier ook in vers 5, die was een priester van de afdeling van Abia. Daarvoor moeten we heel eventjes ertussenuit, namelijk even naar 1 Kronieken 24. 1 Kronieken 24. Daar wordt een overzicht gegeven van de indeling van de priesters. En dat is een indeling die wordt door David gedaan, gemaakt. Daar staat in vers 3, met Zadok uit de nakomelingen van Eleazar en Achimelech uit de nakomelingen van Itamar, deelde David hen in hun dienstwerk voor hun ambtsgroep. Nou, en dan gaat hij ze indelen. Staat er, nou, ik kan gewoon doorlezen, vers 4. Van de zonen van Eleazar werden er meer gevonden als hoofden van de mannen dan van de zonen van Itamar. Dus er werd gekeken naar familiehoofden. Nou, bij Eleazar waren er meer dan bij Itamar, staat er. Van de zonen van Eleazar waren er 16 familiehoofden. Maar van de zonen van Itamar waren er 8 familiehoofden. Nou, samen 24. En dan staat er, zij deelden hen in door het lot. Zowel de een als de andere groep, want de leiders van het heiligdom en de door God aangestelde leiders waren uit de zonen van Eleazar en uit de zonen van Itamar. Nou, en dan vervolgens worden die loten geworpen. En dan staat er in vers 7, het eerste lot kwam uit op Jojarib, het tweede op Jedaja. Nou, gaat zo verder, hè. Derde op Harim, vierde op Seorim, vijfde op Malchia, zesde op Miamin, het zevende op Hakkos, en dan krijg je hem, het achtste op Abia. Dus het achtste lot. Dat betekent dat in de volgorde dat Abia de achtste persoon was, en in ieder geval zijn geslacht, zijn familie, die de tempeldienst mocht verrichten. Abia. En die Abia, die wordt dus genoemd hier in Lucas 1, dat er dus een priester was van de afdeling van Abia. Dus hij kwam ook voort uit die priesterfamilie van Abia. En dat was dan Zachariah. Of Zacharias. Trouwens, die indeling van 24 familiehoofden, dat kun je ook een beetje anders omschrijven. Hè? Want een familiehoofd, dat was de oudste van de familie. Dus je kunt ook zeggen 24 oudsten. Nou, dan weet je eigenlijk al waar het over gaat. Want er wordt in het boek Openbaring natuurlijk gesproken over, als Johannes in de hemel is, dat is een andere Johannes, als hij in de hemel is en hij ziet daar die hemelse heerlijkheid en hij beschrijft die, dan ziet hij onder meer 24 oudsten. In deze Bijbelvertaling weergegeven als ouderlingen. 24 oudsten. En dat waren, ja, 24 priesterhoofden van de hemelse engelenschaar of priesterschaar. Waarvan de aardse priesters een beeld zijn. He? Nou, Abia, je kunt je afvragen van, ja, wat heeft dat voor zin om het erbij te zetten? He, waarom zegt Lucas nou, behalve dat Lucas als persoon natuurlijk een heel precies mens was, waarom staat dat er zo bij? Nou, toch om ons er even op te wijzen hoe dat zit. He. En Abia krijgt dus het achtste lot. En ja, dat is dan wel weer mooi, dat acht in de Bijbel, dat is het getal van het nieuwe begin. He, als je aan acht denkt, denk je aan een nieuw begin. En dat komt op allerlei manieren, ja, komt dat in de Bijbel tot uitdrukking. In de eerste plaats al bij de zondvloed. Als de zondvloed geweest is, dan gaat de Heer met 8 personen verder. Daar maakt hij het nieuwe begin mee. Noach, zijn 3 zonen en al hun vrouwen. Op de 8e dag moest het besneden worden. De 8e dag is eigenlijk ook weer de eerste dag. Hè? Als je een week van 7 dagen hebt en je telt door naar de 8e, begin je eigenlijk weer opnieuw met de eerste. En 8, ja, dat bepaalt je eigenlijk altijd bij het nieuwe begin. Er zijn 7 perioden in het grote plan, heilsplan van God van 1000 jaren. En daarna begint het weer opnieuw. Dus ja, uit de 8e afdeling kwam hij. En dat was de afdeling van Abia. Nou, en de naam Abia, dat betekent mijn vader is Yahweh. En mijn vader is Yahweh. En Zacharias kwam daaruit voort. Ja, en die heette dan gedenken of herinnerd door de Heere. De engel die daar verschijnt, die verschijnt in vers 11. Er staat, Lucas 1 vers 11, daar staat er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. En de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord, uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Dat is mooi, want even later, gaat het ook over de geboorte van de Heer Jezus die aangekondigd wordt. En dan kun je ook in een ander evangelie, in het Matthäus-evangelie, kun je terugvinden dat al bij de aankondiging van de geboorte gezegd wordt hoe die heten moet. Het is nog niet sinds zo heel lang dat je, als je nu, tenminste als vrouw dan, zwanger wordt, dat je kunt zeggen van, dat je tijdens de zwangerschap eigenlijk al weet wat het wordt, weet je wel? Ja, wij konden dat tenminste, in onze tijd was dat nog niet echt het geval. Of je moest naar een of andere gespecialiseerde toestand toe. Maar ja, goed, ja, wij dachten van, nou, het komt zoals het komt. En we zien wel. En dus laat staan dat je al de naam had. Dat ging dan, vroeger ging dat dan zo. Dat weten jullie ook nog wel natuurlijk. Dan moest je de kaartjes laten drukken. Maar ja, dan had je 2 soorten teksten. In de ene tekst, daar stond dan, als het een jochie is. Nou, dan moet hij zo heten. En hij en dit en zo. En in de andere tekst stond, als het een meisje was. Dus je had eigenlijk altijd 2 namen beschikbaar. Nou, die zorgen die hadden Zacharias en Elisabeth in ieder geval niet. Die wisten notabene al. Zelfs voordat ze zwanger waren. Zowel Elisabeth als Maria. Wisten ze al dat ze zwanger zouden worden en dat ze een zoon zouden krijgen en wat hun naam was. Nou, kun je niet vertellen dat de Heer het je niet makkelijk maakt. Hè? Dat wordt allemaal precies en nauwkeurig, wordt het zo door de Heer geregeld. En die aankondiging van Johannes, die wordt dan door de engel gedaan. Ja, Zacharias weet eigenlijk helemaal niet wat hij ermee aan moet. De engel die zegt er nog bij. Er zal in vers 14, er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. Velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn, geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal al van de moederschoot af met Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En hier spreekt de engel dus over het feit, dat er in vers 17 dus staat, hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. En dit wordt dus gezegd bij de aankondiging van de geboorte van Johannes. En Lucas is de enige die de naam Elia al beschrijft in de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Lucas is trouwens sowieso de enige die de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper beschrijft van het Nieuwe Testament. Dus je Matthäus en Marcus, daar kom je de naam Elia ook wel in tegen. Maar dan wordt die door de Heer Jezus uitgesproken als de Heer Jezus al 30 jaar oud is. Maar hier wordt het al gedaan nog voordat Johannes, laat staan de Heer Jezus, zelfs maar verwekt is. En dan wordt die naam al uitgesproken. Dus chronologisch gezien zou je kunnen zeggen dat Lucas hier in hoofdstuk 1 vers 17 voor de allereerste keer, of tenminste verslag doet van de allereerste keer dat die naam uitgesproken is in nieuwtestamentische tijden, om maar zo te zeggen. De laatste keer dat je over hem leest, dat is helemaal aan het eind van het Oude Testament. Ik zal het even gauw voor u opzoeken. Dat is namelijk in Maleachi 4. Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament, boekje. En daar zegt de Heer in de laatste verzen, in vers 4, denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, dat ik hem geboden heb op Horeb voor heel, of die ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen, zie ik zend tot u de profeet Elia, voor de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen om de aarde met de ban en de aarde met de ban zal slaan. Dus daar ja, heb je eigenlijk de nagalm van het Oude Testament. En daar gaat het over Mozes en Elia. Ja, en die naam die is als het ware blijven hangen. En het blijkt ook later, ook als de Heer Jezus zijn bediening heeft, dan blijkt ook dat die naam ja, op de een of andere manier gewoon bekend is onder de mensen. Dat is toch het laatste wat de Heer gezegd heeft. Daar waren ze op aan het letten. Mozes en Elia. Als Johannes de Doper omgebracht is, want ja, dat lees je ook, hè, hij wordt gevangen genomen en hij wordt gedood. Als Johannes de Doper wordt omgebracht, dan wordt daarna zelfs nog gedacht dat de Heer Jezus Elia was. Zodanig leefde dat. Hij is Elia of hij is een van de oude profeten. Hè, waarop Petrus als het ware uitbarst en zegt van nee Heer, u bent de Christus, de Zoon van God. Nou, mooier kan je het niet krijgen. Maar goed, Elia, die wordt dan hier genoemd. En er wordt van Johannes gezegd, hij zal uitgaan in de geest en de kracht van Elia. En weet je wat de Heer Jezus later zegt? De Heer Jezus zegt later, hij is Elia. En dat is, ja, is toch wel heel apart. Want je kunt je achteraf afvragen van, is hij nou Elia dan? En in ieder geval, de grote en geduchte dag des Heren is nog niet gekomen. Die zou, op het moment dat de Heren hier die aankondiging via de engel doet, die zou, even heel menselijk gesproken, hè, ik heb vorige keer die geschiedslijn over van Lucas naar Handelingen naar het boek Openbaring, heb ik laten zien. Die zou op dat moment nog zo ongeveer 73 jaar duren. Het begin van de grote en geduchte dag des Heren. Dat is namelijk de dag die begint met de wederkomst van Christus. En voor die tijd moet Elia komen. En de Heer Jezus die zegt op een zeker moment zelfs, hij is het. Maar de Heer Jezus zegt er wel iets bij. Moet u maar eens kijken in Matteüs 11... Matteüs 11, dan ben je weer, of dan ben je terechtgekomen in de bediening hè, van de Heer Jezus. In Matteüs 11, daar wordt een vraag gesteld door Johannes de Doper. Johannes de Doper zat toen gevangen en ja, hoe vervuld met de geest hij ook was, maar hij begon toch te twijfelen van is het nou inderdaad wel de beloofde Messias, hè? Want ik zit gevangen. Nou, hij zegt dat ook, hij laat twee van zijn discipelen naar de Heer Jezus gaan. In vers 3 staat, moeten hem vragen, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Nou, en dan zegt de Heer Jezus van nou, gaan we weer terug en zeg tegen Johannes wat jullie zien en horen. En dan komt daar een stukje vervulling van de profetie, met name de profetie van Jesaja. Nou, en dan gaat de Heer Jezus vervolgens vanaf vers 7 over Johannes spreken. En wat denken jullie, wie is dat en al dat soort zaken. En dan staat er in vers 12, en van de dagen van Johannes de Doper af, de Doper, tot nu toe Wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Maar je ziet het, hè? De Heer Jezus zegt het gewoon. Hij is Elia die komen zou. Maar er staat wel iets voor. En er staat daaraan voorafgaand, als u het wilt aannemen. En het wordt gevolgd door, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Dus ja, je kunt zeggen, als je het wil aannemen, is hij Elia. En als dat volk, als het volk nou als volk het had aangenomen, dan was hij inderdaad Elia. En dan was hij inderdaad direct voorafgaand aan de bediening van de Heer Jezus en de taak van de Heer Jezus, had hij opgetreden voor de grote en geduchte dag van de Heer. En was de Heer Jezus aanvaard, want als ze Johannes hadden geloofd, hadden ze de Heer Jezus ook aanvaard. En er was destijds, ja, die dag des Heren ook inderdaad begonnen, het Koninkrijk van God. Daar was alles op gemunt. Als je het wilt aannemen, alleen het punt is, ze hebben het niet aangenomen. Ze hebben niet aangenomen dat hij Elia was. Ze hebben Johannes niet erkend. Maar wat nog veel erger is, tenminste vanuit menselijk oogpunt gezien, ze hebben ook niet aanvaard dat de Heer Jezus de Zoon van God was. En de beloofde Messias. Dus, als de Heer Jezus zegt, hij is Elia, die komen zal, ja, dan klopt dat, maar vanzelfsprekend klopt dat, maar wel met dat wat eraan vooraf gaat. Als u het wilt aanvaarden. Nou, en dat is nou net niet gebeurd. En ja, vandaar dat je in de Bijbel kunt terugvinden dat er nog eens een keer iemand zal optreden in de kracht en de geest van Elia. En trouwens ook iemand in de kracht en de geest van Mozes. Maar ja, dan zit je al in het boek Openbaring. Daar wordt gesproken over twee getuigen die allerlei wonderen en tekenen doen. Ja, en daar zie je ze dan eigenlijk weer terug. Maar goed, we komen later in het seizoen, of misschien wordt het wel volgend jaar, dat weet ik niet. Maar komen we Elia nog wel een keer tegen. En dan gaan we daar nog wat meer van zeggen. Nu even terug naar Lucas. Er is tegen Lucas gezegd, tegen Zacharias gezegd, door de engel, in vers 13, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. Dus Zacharias, samen met zijn vrouw Elisabeth, Elisabeth was onvruchtbaar en ze waren bovendien op hoge leeftijd gekomen. Maar ze hebben wel ooit, op enig moment, hebben ze gebeden om een zoon. Alleen, ja, dat lukte dus niet. En dat heeft dan ja, te maken met de onvruchtbaarheid van Elisabeth en uiteindelijk wellicht ook natuurlijk met de hoge leeftijd van beiden. En dan komt daar die engel en die zegt, uw gebed is verhoord. En wat is de eerste reactie van Zacharias? Hij gelooft het niet. Nee, hij gelooft het niet. Misschien blijkt dat nog niet even zo met zoveel woorden, maar hij zegt in vers 18, als de engel uitgesproken is, dan zegt hij, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Nou, dat komt er in feite op neer van dat hij zegt van, ja jongens, dat kan helemaal niet. En wij zouden zeggen, naar de mens gesproken, ja, er is wel wat voor te zeggen. En dan komt vers 19. En dan maakt de engel zich ook bekend. Want dan zegt hij, ik ben Gabriel, die voor God staat. Ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Gabriel, die maakt hier bekend wie hij is. Het is deze Gabriel, die door de Heere dus gezonden is. En hij zegt er eigenlijk met zoveel woorden, zegt hij tegen Zacharias van, ja, wat denk je nou eigenlijk wel wie ik ben? En even later, vers 20, zie, u zult zwijgen, niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En ondertussen die mensen maar wachten daarbuiten. En ze dachten van, nou, er zal wel wat bijzonders aan de hand zijn. Maar Zacharias, terwijl hij dienst deed, terwijl God bezig was een nieuw begin te starten, Zacharias uit de afdeling van Abia, de achtste afdeling, de achtste priesterafdeling, geloofde het woord niet dat tot hem gesproken werd. En Gabriel, die legt hem op, je zult zwijgen. En als je dit zo leest, dan denk je ook van, als je even denkt aan het hele volk van Israël, of gewoon in het algemeen, als je niet gelooft, als je de woorden van God niet gelooft, weet je, dan kun je gewoon maar beter je mond houden. We hebben hier te maken met een priester. Maar als je het hebt over het volk van Israël, wordt het volk van Israël ook een priesterlijk koninkrijk genoemd, of een koninkrijk van priesters. Alleen dat volk, gelooft als volk niet de woorden van de Heer. En dan kun je beter je mond houden. Weet je, en dat geldt in ons wereldje natuurlijk ook, ons christelijke wereldje. Want wat zijn er niet een hoop predikers? Ik denk dat er meer zijn dan die het goed bedoelen. Wat zijn er niet een hoop predikers die wel op de kansel staan, maar geen snars geloven van wat er in de Bijbel staat? Die gewoon niet geloven dat dat het woord van God is, maar alles maar vanuit een of andere wetenschappelijke hoek bekijken en beschouwen. En weet je, als het er zo voor staat, kun je beter je mond houden, want anders maak je gewoon veel meer kapot. En helaas gebeurt dat. En krijgen mensen, doodgemoedereerde gelovigen, die krijgen gewoon in de kerk te horen dat God dood is. Nou, daar ging je toch niet voor naar de kerk. Maar de mensen gaan ervoor naar de kerk en ze horen het aan. En ze horen het week in, week uit aan. En ze geloven erin. God? Nee, dat is een verzinsel. En hier heb je een priester staan. En die priester is een beeld van dat hele priestervolk. En dat priestervolk heeft niets te zeggen totdat, en dat is natuurlijk belangrijk. Weet je, wanneer mag dat priestervolk nou wat zeggen? Dat is eigenlijk de grote vraag. Want het komt uiteindelijk met Zacharias weer goed. Nou, even terug naar de geschiedenis. U hebt mijn woorden niet geloofd, zegt de engel, zegt Gabriel. In vers 20, u hebt mijn woorden niet geloofd. Ondertussen staat in vers 21 het volk te wachten. En in vers 22, dan komt hij naar buiten en hadden ze gedacht van, nou, dan gaat hij zeggen dat de verzoening gedaan is. Weet je wel, dat moesten die priesters namelijk doen. Het offer is gebracht, het reukoffer is gebracht, jongens, het is allemaal weer in orde. Maar hij kon niet spreken. Kijk, en een priester die niet spreken kan, daar heb je eigenlijk niks aan. Wij kennen de priester vooral als degene die namens het volk tot God gaat en offers brengt en al dat soort dingen. Maar het Oude Testament maakt duidelijk dat de priester ook degene is door wie God tot het volk spreekt. Het is een soort middelaarsfunctie. De wet des Heren zijn op de lippen van de priester, zo staat er in de profeten. Alleen dan komt die priester naar buiten en hij zegt niks. Ja, hij kan wat wuiven en zo, weet je wel. Even wuiven misschien, hè? Maar dat kon hij ook niet zeggen, maar dat deed hij dan. En hij ging, toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, ging hij naar huis. Ja, en dat staat er toch wel netjes, broeders en zusters. Want er staat in vers 24, en na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ja, daarvoor moest hij namelijk wel weer thuis zijn, hè? Ja. Dus het is ook niet een van de bovennatuurlijke zwangerschap of zo van Johannes de Doper. Nee, dat ging gewoon op de normale manier zoals het moet. Zoals het gaat. Nou, en dan wordt ze zwanger en ze verbergt zich 5 maanden. En dan zegt ze, zo heeft de Heer voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Weet je, in dat 25e vers, daar komt al een klein beetje om de hoek kijken dat God genadig is voor zijn volk. En hier dan even in het bijzonder voor Elisabeth. De Heer die is voor mij goed geweest. En ze verbergt zich 5 maanden. En dan komt in de 6e maand, dan komt de engel, staat er in vers 26, en die wordt gestuurd naar Maria. En ja, terwijl hij naar Maria gaat, van Maria wordt gezegd in vers 27, ze was ondertrouwd met een man, Jozef. Ze kwam uit het huis van David en de naam van de maagd was Maria. En dan komt de engel binnen en dan zegt hij, wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En dan raakt Maria ook in verwarring, maar dan vraagt ze zich af, wat zal er nou mee bedoeld worden? Dus in de 6e maand van de zwangerschap van Elisabeth ging de engel Gabriel, die ging ook naar Maria toe. Dus dat is weer dezelfde engel, hè? Dus in vers 19 en in vers 26, daar vind je de naam Gabriel. En dat zijn de laatste 2 keer in de Bijbel dat je die naam tegenkomt. De naam Gabriel, die komt maar 4 keer voor in de Bijbel. Heb je een idee wanneer de andere keren zijn? En dat is, ik help je alvast een klein stukje op weg, dat is in het Oude Testament. Daniel, precies. En alleen Daniel gebruikt de naam Gabriel. En in Daniel is het Gabriel die zich aan Daniel openbaart. En dan vertelt over wat er in toekomende tijden gaat gebeuren. En het is die engel, die wordt ook hier naar Zacharias gestuurd. En ook naar Maria. Het is een machtige verschijning, Gabriel. Dat blijkt ook, want zowel Zacharias als Maria, die worden bang. Dat zie je bij Daniel ook terug. Als de engel verschijnt aan Daniel, dan valt Daniel als dood neer. Die weet niet hoe die het heeft. En weet je, dan zegt de engel, die zegt tegen Daniel, jij bent een zeer gewenste man. Mooi is dat, hè? Wees gegroet, gij zeer gewenste man, staat er. En hier staat in vers 28, wees gegroet, begenadigde. Zo zegt de engel. Nogmaals, Lucas is de enige die deze aankondigingen beschrijft. Dus in Matthäus, Marcus, Johannes vind je dat niet terug, maar Lucas wel. En Lucas beschrijft het en hij doet dat dus op deze manier. En hij komt daar ja, ook het goede nieuws brengen. Gabriel, dat betekent, als je dat even in stukjes zou hakken, hè, dan bestaat die naam Gabriel bestaat eigenlijk uit 2 delen. Het eindigt in ieder geval op El. En El betekent God. En Gabri, in dit geval, dat komt van Gibor. Dus de engel Gabriel is de Gibor-El. En dat betekent de held of de sterke van God. Andersom, dus Gibor El, hè, die volgorde. Andersom komt in de Bijbel ook voor El Gibor. Dat is in Jesaja 9 en in Jesaja 10. En weet je waar het dan over gaat? Dan gaat het over de Heer Jezus. Hè, want dan staat er, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En men zal zijn naam noemen, en de heerschappij is op zijn schouder, en men zal zijn naam noemen. Vrede, vorst, weet je wel, al die dingen, eeuwige vader, maar ook sterke God, de El Gibor. En in Jesaja 10 kun je lezen dat het overblijfsel van Israël zich zal bekeren tot de sterke God. Dat is namelijk die mens die zoon werd in de opstanding, namelijk de zoon van God. Dus je kunt in het Oude Testament kun je gewoon al lezen dat het volk van Israël, de rest daarvan, gaat geloven in de Messias, in de Heer Jezus Christus, in de Zoon van God. Want zij bekeren zich, staat er, tot de sterke God. En hier, zo aan het begin van de Nieuwtestamentische geschiedenis, is het bijna zover. En dan heb je daar Gabriel, de Gibor El, die kondigt de El Gibor aan. Is toch wel heel mooi, hè? Dat daar zo naar voren komt. Ja, en wat zegt hij, deze engel? Hij zegt tegen Maria, in vers 28, wees gegroet, begenadigde. Tjo, begenadigde. Dit is nou zoiets, hè? Dit is nou zo'n dingetje, daar moeten we dan zeg maar even een tipje van de sluier oplichten, om te zien wat die bijzondere eenheid tussen Lucas en Paulus is. Want hier wordt, wordt voor de eerste keer in het Nieuwe Testament het woord begenadigde gebruikt. Nou is de kans dat je dat woord tegenkomt in het Nieuwe Testament niet zo groot, want het komt maar twee keer voor. En dit is de eerste keer, u bent begenadigd onder de vrouwen. En de tweede keer dat het voorkomt, dat is in Efeze 1, vers 6 en 7. Daar gaat het over de geliefde zoon. En dan staat erbij, zo schrijft Paulus, in wie wij begenadigd zijn. Dus de engel, die gaat hier naar Maria toe en hij zegt, jij, hè, gegroet, jij begenadigde. En dan wordt vervolgens gesproken over de Heer Jezus Christus, die uit haar geboren zal zijn. Hier staat ook in vers 31, je zult zwanger worden, een zoon baren en je zult hem de naam Jezus geven. Matthäus staat er nog bij, want hij is het die zijn volk zal verlossen, zal redden. Jezus betekent, Yahweh is redding. Dus dan kondigt hij de geboorte van de Heer Jezus aan en de Heer Jezus, moet je je voorstellen, die groeit op en heeft zijn bediening te midden van zijn volk. Hij sterft, verzoenend. Hij staat op uit de dood, brengt nieuw leven aan het licht, gaat naar de hemel. En dan schrijft Paulus helemaal later, helemaal zeg maar even aan het eind van de geschiedschrijving van Lucas, in Handelingen 28, als Paulus die twee jaar in zijn gehuurde woning zit, schrijft Paulus dat wij met Christus gezet zijn in de hemel en dat wij begenadigd zijn in die persoon, Christus. Dus ja, je zou haar zeggen, dat verbindt ons een beetje met Maria. He? Want dat woord begenadigde wordt hier gebruikt. En de engel die zegt ook tegen Maria, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En dan staat er vers 29, toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. Die verwarring waarin zij raakte, dat wordt in een andere Bijbelvertaling wordt dat vertaald met ze raakte ontroerd. Je kunt ook zeggen geroerd. Dat betekent dat je van je plek afgaat. Dat je door elkaar geschud wordt als het ware. En zij vroeg zich af wat de betekenis van die groet kon zijn. En dan zegt de engel tegen haar, zoiets begon hij ook te zeggen tegen Zacharias. Hij zegt tegen haar, vers 30, wees niet bevreesd Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Dus de eerste keer in het Nieuwe Testament dat je het woord genade leest. U hebt genade gevonden bij God. Dus Lucas gebruikt als eerste genade. He? Genade gevonden bij God. In heilsopzicht is dat natuurlijk het beste wat ook ons kan overkomen. He? Dat wij genade vinden bij God. Zoals in het begin in de Bijbel, de eerste keer dat het woord genade voorkomt, dat is in de geschiedenis van Noach. Daar staat er dat Noach genade vond in de ogen des Heren. Ja, en weet je, beter kun je het niet hebben. En hier zegt de engel tegen Maria, u hebt genade gevonden bij God. Want je zult zwanger worden, een zoon baren, hem de naam Jezus geven, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in de eeuw. Zo staat er letterlijk, hè? Tot in de eeuw. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Is dat zo? Ja, het staat hier, dus het is zo. Maar er is wel wat van te zeggen. Want dat koninkrijk is een koninkrijk tot in de eeuw. Ik heb vorige keer ook gezegd dat het eigenlijk wel mooi is dat je aan het begin van de geschiedschrijving van het Nieuwe Testament, zoals in deze hoofdstukken, dat je meteen al ziet waar het om draait, namelijk om de oprichting van het koninkrijk. En dat koninkrijk dat zal opgericht worden in de toekomende eeuw. En de Heer zal koning zijn tot in die eeuw. Dat is waar het om gaat. Want we weten vervolgens, uit 1 Korinthe 15, dat de Heer Jezus het koningschap, de Zoon, zal overdragen aan de Vader. Dus dan gaat het verder. Maar in ieder geval tot in die hele toekomende eeuw is de Heer, is de Zoon, ja, de koning. Nou ja, en dan vraagt Maria nog van hoe moet dat dan, hoe kan dat dan, als ik geen gemeenschap heb met een man, als ik geen man ken, zegt ze eigenlijk. Ja, en dan zegt de engel dat de Heilige Geest over haar zal komen, de kracht van de Allerhoogste. En zo wordt de enige persoon ter wereld, ooit in de geschiedenis, geboren uit God, op de meest letterlijke manier die je maar kunt bedenken. En je moet je, hoe bijzonder Maria ook was, en dat kun je met name ook uit haar lofzang ontdekken, wat voor een gelovige zij was. Maar je moet je natuurlijk nooit laten verleiden tot allerlei buitenbijbelse waarheden, die je bijvoorbeeld in de katholieke kerk, de moederkerk, kunt terugvinden, dat ook Maria op bovennatuurlijke wijze geboren was. Ja, dat kun je echt in de Bijbel niet terugvinden. Er staat ook gewoon in de Bijbel dat Maria een vader had. En dat is een aardse vader. Dat kun je in het geslachtsregister terugvinden. Dus ja, daar moet je ook helemaal niet moeilijk over doen. Laat staan, want dat is ook nog weer zoiets. Ik ben een keer in Rome geweest, vorig jaar. En toen waren we daar. Het was een beetje najaar. Ik kan u aanbevelen, om, als je dan gaat, ga dan ergens in augustus. Want dan hebben die mensen hebben daar 2 weken vakantie namelijk. En dat was in dit geval de vakantie ter ere van Maria ten hemel opneming. Want ook Maria heeft een hemelvaart gehad, denkt men. Dat heeft men honderden jaren later heeft men dat ingesteld. En daardoor kunnen mensen ook bidden tot Maria. Maar weet je, de kans is heel groot dat Maria, ja, gewoon gestorven is en zich nog steeds in het dodenrijk bevindt en helemaal niet in de hemel van God is. Want Maria was ondertussen wel, ja, een gewoon mens, wel een heel bijzonder mens, maar wel een mens zoals wij allemaal. Niet uit God geboren en heeft ook geen hemelvaart gehad, kun je nergens terugvinden in de Bijbel. Maar wel is zij de moeder van de Heer Jezus. Nou, en dan vraagt ze dus, ja, hoe zal dat gebeuren? Nou, en dan legt Gabriel uit hoe het gaat gebeuren. De kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen. En dan zegt Maria, die zegt uiteindelijk in vers 38, zie, de dienares van de Heer, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En dat is nou, ja, eigenlijk de houding van de gelovigen. Maria als gelovige. We zullen later ook nog wel zien dat Maria, ja, ook werkelijk een gelovige was. Nou wil ik nog heel eventjes, dat kan nog net, hoop ik, nog heel even naar Johannes de Doper toe. Want Johannes, die wordt nog geboren, natuurlijk. Dat is vanaf vers 57. Maria, die kwam zo in de zesde maand bij Elisabeth, en in vers 56 staat, Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. Dus toen stond Elisabeth al bijna op bevallen. Hè? En dan staat er, de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon, 57. Nou, dat verbaast ons niet, want het was al gezegd. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugden zich met haar. Precies zoals de engel het gezegd had. Dus mensen om je heen zullen blij zijn, had hij tegen Zacharias gezegd. En dan gebeurt het op de 8e dag. Dat zij kwamen om het kind te besnijden. En zij wilden het Zacharias noemen naar de naam van zijn vader. Ja, dat is niet heel inventief natuurlijk. Maar goed, dat was wel de gewoonte blijkbaar. Dus zo willen ze hem noemen. Maar dan zegt Elisabeth, nee, hij moet Johannes heten. Nou, en dat vinden ze gek. Er is niemand in de familie die draagt die naam. Noem hem dan Abia voor mijn part, weet je wel? Maar nee, Johannes. En dan gaan ze het de vader vragen. En dan, ja, dan krijgt hij een schrijftafeltje, staat er in vers 63. En dan schrijft hij de woorden, en dat is mooi hoor, zoals het hier staat in onze Bijbels, want zo staat het er ook origineel. Er staat, Johannes is zijn naam. Dus er staat niet, zijn naam is Johannes. Nee, Johannes is zijn naam. En dat is eigenlijk voor ons, als lezers, is dat het eerste wat wij weer van Zacharias horen, tussen aanhalingstekens. Dat is zijn eerste uiting. En wat is dan zijn eerste uiting? Johannes. Dat is het allereerste wat hij zegt. En als hij dat gezegd heeft, wordt zijn mond geopend en kan hij weer spreken en looft hij God. En waarom is dat nou zo bijzonder? En ook wat dit betreft, Lucas is de enige die dit beschrijft, hè? Onthoud dat wel. Waarom is dat nou zo bijzonder? Omdat Johannes, Jochanan, betekent de Heere is genadig. En zo zie je eigenlijk dat de hele basis van de Nieuwtestamentse geschiedenis, die draagt het karakter van genade in zich. Het begint met, je bent een begenadigde. De eerste keer dat je begenadigd leest. Vervolgens, je hebt genade gevonden bij God. De eerste keer dat je over genade leest. En dan hier, Johannes is zijn naam. Dat was al eerder gezegd zelfs. Hij moet Johannes heten, had de engel gezegd. En Johannes betekent, de Heere is genade. Of is genadig. Jahwe is genadig. Zo moet hij heten. En op dat moment kan Zacharias weer spreken. En broeders en zusters, dat is nou dus precies waar het om draait. Als je boodschap, en dat geldt in het groot voor het volk van Israël, geldt hier in het wat minder groot voor Zacharias, maar geldt ook voor ons. Als onze boodschap die we brengen niet gebaseerd is op de genade van de Heer, kun je beter je klep dicht houden. Want zo is het. Zeg dan maar liever helemaal niks. He, want dat doet alleen maar afbreuk. Nee, het gaat om de genade van God. En dat is waar Lucas ons bij bepaalt. En wat is het dan mooi, als je dan even die hele grote stap maakt, dat je straks gaat zien, en dan bedoel ik 66 jaar later, dat je gaat zien dat de genade, ja, in zijn meest optimale vorm wordt bekendgemaakt in de late brieven van de apostel Paulus. En daar zijn wij door Lucas, oftewel door de Heer, gebracht. Als eenvoudige Bijbellezers. Daar kom je terecht. Dan wordt zo'n geschiedenis, dat wordt toch eigenlijk ook wel meteen een hele mooie. Het bepaalt ons bij genade. En dat bepaalt ons dus bij alles wat God doet. Niet wat wij doen. Want ja, de geschiedenis van Israël had het al bewezen. Dat wordt toch niks. Was met het oude verbond al. De Heer heeft ze weggehaald. Hij heeft geluisterd naar het gekerm. Hij dacht aan zijn verbond met Abraham. Hij redt ze via Mozes uit het land Egypte. Sluit met ze een verbond. Nou, en zelfs in de tijd dat Mozes op de berg is, gaat het al fout. Dan staan ze al te jengelen om dat gouden kalf heen. Weet je, ja, het was ook niet gebaseerd op genade. Maar veel meer op doen. En nou, ja, hier in deze geschiedenis doet de Heer het nog eens, maar nu eens en voor altijd en goed. En is het helemaal ingebed in genade. En zo is dat, ja, met onze persoonlijke levensgeschiedenis ook. De Heer die gaat met ons om op grond van zijn rijke genade. En daar mogen we uit leven. Nou, tot zover, broeders en zusters. Nou hebben we toch in ieder geval Lucas 1 gelezen. He? Dan gaan we volgende keer gaan we verder vanzelfsprekend op onze tocht en dan beginnen we ook met hoofdstuk 2 en met wat daar allemaal in staat. Zullen we met elkaar de heren ook danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken, Heere, dat u ons deze avond gegeven hebt en dat u ons hier bij elkaar hebt gebracht. We willen u danken, Heere, voor uw woord, Heere, waarin wij zomaar bepaald zijn geworden bij uw genade. Ja, en daaruit toch ook weer in het bijzonder bepaald zijn, Heere, bij de genade die u hebt geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Dat was een reddende genade die uiteindelijk verschenen is voor alle mensen en waar ook wij deel aan hebben gekregen. En we willen u zo danken, Heere, dat wij onszelf ook mogen zien als begenadigden in Christus. Heere, het laat zien hoe bijzonder Maria was, dat zij, Heere, daarvoor uitgekozen werd en dat zij een begenadigde genoemd werd onder de mensen. Heere, voor ons kan dat alleen maar via de Heer Jezus Christus. Maar Heere, we danken u zo, Heere, dat we die begenadiging ontvangen hebben, dat we in hem alles ontvangen hebben wat u in geestelijk opzicht aan een mens wil geven. En dank, Heer, dat we daaruit leven mogen. En dank dat u ons daarin helpen wil, Heere, en ons ook leiden wil. Dank u wel daarvoor. Heere, en we willen daarom ook elkaar weer aan u opdragen, aan uw genade. We willen bidden, Heere, dat wij verlicht mogen worden door uw woord. En ook, Heere, dat we uw woord en uw woorden steeds weer opnieuw geloven. Geloven dat wat er staat. En dank u wel, Heere, dat we dan met verlichte ogen van het hart mogen zien hoe het allemaal in elkaar zit. Zoals Israël, als het ware, horen moet, als ze oren hebben, geloofsoren hebben, zo mogen wij zien met verlichte ogen van het hart. Dank u, Heere, dat u ons daar ook steeds weer bij wil bepalen en dat u zo uw weg met ons gaat. Vader in de hemel, we willen ook elkaar aan u opdragen, ook voor de komende tijd weer. Dank dat u met ieder van ons bent en voor ons zorgt. We danken u, Heere, voor de zegen die we ontvangen hebben en dat u ons ook tot zegen wil stellen voor mensen om ons heen. Dank u daarvoor. We loven en prijzen u, Heere, en we danken u boven alles voor de komst van uw Zoon in deze wereld. Dat hij zijn leven gegeven heeft, Heere, tot een losprijs voor allen. En dat wij mogen weten, Heer, dat wij ook door die losprijs gekocht en betaald zijn. En dat we u toebehoren en deel hebben aan die machtige verlossing. We danken u daarvoor, uit genade. Amen. Amen.